Hoe kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt? Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat. Als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR. En natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU Verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.
Dit is een BNR-podcast.
De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrojkast, aflevering 218 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Kijk even links of dat of de gast daar mee eens is.
Na 3 seconden al een ongemakkelijke stilte gevallen.
Ja, wel best wel mee eens.
Kom er zo meteen op terug.
Prima. We zouden het kunnen hebben over of de bom nou gaat vallen. Maar we dachten, dat doen we een keer niet. We gaan het gewoon hebben over journalisten, fotografen en schrijvers die af en aan reizen naar Oekraïne sinds de grootschalige invasie 2 jaar geleden begon. Ze schrijven erover in kranten en in boeken. En er worden prachtige podcasts gemaakt en tv-series.
Zeker. Nou, over 2 boeken pikken we eruit samen met de schrijvers die hier bij ons zijn. En die de oorlog in Oekraïne als rode draad hebben. Dans, dans, revolutie van Lisa Weda. En spullen brengen van Jelle Brandkorstjes. Dans, dans, revolutie ligt al in de winkel. Spullen brengen nog niet, Jelle, of wel?
Zeker wel. Ook. Ja, absoluut.
Zelf gebracht?
Zelf ook allemaal naar alle winkels gebracht. Ja, dat was het grootste werk eigenlijk.
Ja, ze reizen dus naar Oekraïne, net als schrijvers als Tommy Wieringa, Jaap Scholten, Manon Uphoff. Maar we hebben er natuurlijk meer. We hebben natuurlijk ook journalisten. We laten nog straks iets van Michiel Driebergen horen. Maar we hebben Lisa en Jelle dus in de studio en we gaan het hebben over Oekraïne als inspiratiebron. Wat maakt het zo aantrekkelijk, bijzonder, urgent, inspirerend om juist nu over Oekraïne te schrijven?
Ja, dat hoor je zo. Maar eerst even onze gebruikelijke riedel. Alles in de perestrooikast. Kan ten oosten van de... Ik lees het steeds vaker fout, volgens mij. Alles in de perestrojkast...
Je wordt ook ouder, dus je gaat achteruit met alles.
Kan ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren besproken worden. Zoiets.
Goed gedaan. En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrojkast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrojkast.
Oekraïners zijn... We doen een keer een tweede couplet erbij, dat doen we nooit.
Oh ja, dit is volgens mij voor het eerst een goede versie. De vorige kraakte steeds. Nu heb ik een goede versie gevonden.
Oké.
Okay. Van het volkslied.
Goed gedaan. Na 218 afleveringen. Juist.
Oekraïners zijn hot in de mode. Oekraïners zijn hype. Niet alleen journalisten, fotografen, hulpverleners en buitenlandse politieke leiders weten de weg te vinden naar Oekraïne. Ook schrijvers reizen naar een land in oorlog. Zoals Jaap Scholten, Tommy Wieringa, Manon Uphoff en Lisa Weda en Jelle Brandkorstjes.
Ja, die laatste 2 brachten dit jaar, en het jaar is nog maar kort, een boek uit met de oorlog in Oekraïne als rode draad. Dans, dans, revolutie van Lisa en spullen brengen van Jelle. Beide reisden af naar Oekraïne met de oorlog in het achterhoofd. Lisa, daarvan weten we dat je natuurlijk ook half Oekraïns bent, of een kwart Oekraïns en een kwart Kozak en...
ja.
Een kwart Nederlands en een kwart Russisch. Nou ja, net iets anders geloof ik als je het indeelt. Maar mag je zo nog een keer vertellen. En we zijn toch benieuwd of jullie de oorlog als inspiratiebron zien. Het land als inspiratiebron. De mensen. De geopolitiek mag je zo over uitweiden. Lisa, je bent niet alleen schrijver, maar ook literair programmamaker en scenarist. En Jelle, je bent ook host van de podcast Voordat de Bom Valt. Je bent oud-correspondent in Moskou. tv maken van reisseries. Er komt ook iets met Oekraïne aan, dus een boel met jou te bespreken. Ook over jouw inspiratie. Maar zullen we met Lisa beginnen?
Graag.
Ja?
Ja.
Oké. Als het van Jelle mag.
Absoluut.
Want, Lisa, Alexandra was je debuutroman, november 2021. Een boek over Oekraïne dat vlak voor de oorlog uitkwam. Daarna is door Jan en Alleman in de krant geschreven en op tv gezegd dat boek zo'n enorm succes werd dankzij de oorlog of door de oorlog. Dat het heel veel aandacht kreeg daardoor. Maar eigenlijk had je dus voor die grootschalige invasie al de inspiratie. Was jij een early adopter?
Ja, natuurlijk. ik zat even te kijken in mijn archief. Want voordat ik Alexandra schreef, werkte ik in een soort talentenproject van Literair Productiehuis Wintertuin in Nijmegen al aan een boekje, een chapboek, een soort EP, zoals een band dan een EP presenteert. Maakte je een korter boekje van iets van, wat zou het zijn? Dat waren volgens mij 12.000 woorden. En daarvoor ben ik in 2016 een maand door Oekraïne gereisd en heb ik gesproken met allemaal jongeren die uit de post-Sovjet-generatie komen. Om hun te vragen, en dit was dus 2 jaar na de Maidan-revolutie, om te vragen hoe het er nou eigenlijk voor stond. Dus ik sprak in Dnipropetrovsk met jongens die verlangden naar de Sovjet-tijd, terwijl hun vriendinnen allemaal van die legerdoeken aan het naaien waren. Dus dat was heel grappig. In Dnipro lag vroeger niet op de kaart. Dat was een raketstad, dat was een verborgen stad. Ik sprak in Odessa met een Joodse jongen die zei, Europa gaat eraan. Jullie hebben een fertility rate van 1,4. Ik wil 26 kinderen maken met mijn vriendin. Hij was 23 en hij was al begonnen.
Okay.
En ik sprak in Kiev met een aantal jonge kunstenaars die een voorstelling maakten met de naam Metamorphosis. En het ging over de oorlog in Oekraïne, over de oorlog in de Krim en de Donbass. En ik was van de week terug aan het kijken naar een draft van het boek die niemand wilde drukken, omdat ze het verschrikkelijk conceptueel vonden. Ik zit wel vaker gevangen in het conceptuele web van mijn schrijver en makerschap. En daarin staan letterlijk gesprekken waarin ze lachend in de Cupidon Bar in Kiev tegen elkaar zeggen, waarom is er nou geen muur tussen Rusland en Oekraïne? Want het gaat fout. Ja, maar dit is toch niet zo, want het is niet Gaza en het komt allemaal wel goed. En ik zat het van de week terug te lezen, dacht ik, oh shit, het zat er allemaal al lang in. Uh-huh. Ja. Dus ik ben er al sinds 2013 mee bezig. En het is heel gek om te zien dat wat ik toen schreef, nu ja, natuurlijk een soort van on-asset is gegaan. Dus dat is een beetje jammer.
Nou ja, dat is zeker jammer. Mijn inleiding was misschien dan ook niet helemaal correct of ter aanvulling dan. Jij hebt natuurlijk ook uit de MH17-ramp inspiratie gehaald. En daar een, hoe moet ik dat nou verwoorden? Een kunstwerk, een tentoonstelling.
Installatie toch?
Installatie van gemaakt.
Ja.
Ik heb dat toen zelf niet gezien. Dus ik zit even te zoeken uit mijn hoofd naar hoe ik het beste moet verwoorden. Mag je zo nog toelichten? Maar voor Alexandra. En ook omdat jij natuurlijk familie hebt in die gebieden waar ook Russisch wordt gesproken. Die op de scheidslijn hebben gezeten van waar Rusland al aan de poorten zat te morrelen. Hè? Ook bij Luhansk en Donetsk. Ja, jij bent er al gewoon 10 jaar mee bezig. Je haalt al 10 jaar inspiratie uit die ellendige situatie.
Ja, en het is natuurlijk ook heel anders om familie te hebben, omdat je er dan op zoveel verschillende manieren bovenop zit.
Je hebt familie in Odessa.
Ja, en in Luhansk. Mm-hmm, ja. En inmiddels zie ik dan op de Instagram van mijn nichtjes dat ze alle familie uit de Luhansk-regio, die zijn allemaal richting Rostov getrokken. En die posten nu, als je teruggaat in hun Instagram-tijdlijnen, zie je zo foto's in 2019 op het Operaplein in Lviv. En nu zie je ze dan poseren op een of andere weirde touwbrug ergens in de buurt van Sochi in van die activewear.
Oostwaarts.
Ja, wat me enorm fascineert. Dus met Oud en Nieuw waren ze bijvoorbeeld in Sochi en dan maken ze video's van het vuurwerk.
Uh-huh.
Ik heb geen idee wat ik verder over wil zeggen, maar zo kijk ik er al heel lang naar. Dus ik ben met vanuit meerdere perspectieven eigenlijk natuurlijk bezig met die, met het land en ook met de geschiedenis ervan. Want als je een familie hebt die woont in de Donbass en daar ook zijn wortels heeft liggen, dan zit je gewoon in een eeuw absurde geschiedenis. Ja. En dat is erg interessant.
Een mooi voorzetje voor dit gesprek.
Zeker. Komen we zo meteen dan op terug. Hè? Zo zeg je dat dan.
En jij dan naar
Jelle? Jij dacht, wat Lisa doet, wil ik ook.
Precies.
Boeken schrijven, mijn groot voorbeeld.
Ja. Ja, bij mij is er ook wel een langere voorgeschiedenis geweest. Ik heb in 2015 een serie voor de VPRO gemaakt, Grensland. En het was de directe aanleiding was de annexatie van de Krim. En ik keek hoe die landen die grens aan Rusland zich nu verhouden, of dat moment verhouden tot Rusland. Ook in Oekraïne gefilmd, notabene in de Donbass, in Donetsk notabene. Kan je nu niks meer bij voorstellen, maar daar hebben we ook gefilmd. Maar ook andere buurlanden, Baltische landen, Kazachstan. En ja, ook ik heb daar vele waarschuwingssignalen gekregen dat we op moesten passen voor de Russen. En dat het nog wel eens veel meer zou kunnen escaleren. En ja, ik heb dat altijd. Ik heb erbij altijd gedacht van nou, zo'n vaart zal het wel ook wel weer niet lopen. En dat neem ik mezelf nu eigenlijk wel kwalijk. Overigens heb ik ook al dit soort signalen al eerder gehoord toen we een serie maakten in de Caucasus. Een van de schapenherder op de grens met Rusland. Die vertelde dat de Russen gewoon letterlijk daar, die zijn daar de grens gewoon aan het verzetten. Ze pakken gewoon de grensvlag en die zetten ze elke dag een paar meter verder. En hij zegt ook van ja, dit kan ook nog veel erger worden. Ja, ik heb er altijd een beetje lacherig om gedaan, eerlijk gezegd. Dus dat is mijn voorgeschiedenis.
En dan breng je dat tot een boek. Is dat dan ook zeg maar dat boek dat je voelt dat van dat moet nu komen dan?
Dat moet nu komen. Ja, ja, ik zit nu te denken.
Ik heb ook eerder boek geschreven.
Wat nog een verschil is met mij en Lisa is ik schrijf vanuit de Moskou lens. Mm-hmm. Ik heb vanuit tot 22 zat ik toch. Ja, ik ben daar 5 jaar correspondent geweest. Dus je alleen al de media die je tot je neemt, Russisch-talige media vormen je. Ook al neem je die natuurlijk met een kooltje zout of je gelooft het niet, maar niet uit. Maar ik was niet gericht op Oekraïne. Dus dat is echt anders. En dat geldt natuurlijk voor veel schrijvers en journalisten die een achtergrond hebben als Moskou-correspondent. Zo iemand als Michiel Drieberg is echt heel bijzonder. Mm-hmm. Die zich gewoon vanaf het begin heeft gericht op Oekraïne. Ik heb notabene de eerste kennismaking met de voormalige Sovjet-Unie was in het jaar 2000. En ik ging naar Oekraïne. En ik raakte helemaal verslingerd aan de veranderde absurditeiten. Maar ik dacht toen niet, hey, ik ga correspondent worden in Kiev. Ik ga Oekraïens leren. Nee, ik dacht, ik ga Russisch leren. Ik ga naar Moskou. Dus dat is toch wel.
En dan doe ik Oekraïne erbij.
En dit boek is voor mij ook. Het is ook een beetje mijn afscheid van mijn voormalige liefde Rusland.
Mm-hmm. Want je rekt het af met Rusland?
Ja, dat is gewoon voorbij. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen. Ik kan me nu ook niet voorstellen dat dat weer terug gaat komen. Vooral sinds de dood van Alexei Navalny, dat ik ook denk van wat voor alternatief is er nou in een mogelijk post-Poetin tijdperk. Uh-huh. Iemand waar Russen zich omheen kunnen scharen. Met alle minpunten die Navalny ook heeft, dat heeft hij allemaal. Maar het leek mij dat nog het beste alternatief. En dat is nu ook weggevallen. Een beetje alsof Zuid-Afrika zonder Nelson Mandela zit. Zonder ze te vergelijken. Maar wel als iemand die dat land anders zou kunnen besturen. Dus ik word daar heel verdrietig van.
Ja, ja. Lisa, ik weet nog wel, in december stond je voor mijn hotelkamer. En ik had je trouwens vlak daarvoor een oneerbaar voorstel gedaan.
Oh, ik vind dit twee geweldige zinnen.
Dit is een heel goed begin van een verhaal, Floris.
Nee, Lisa en ik zaten in hetzelfde hotel. En toen appte ik op een gegeven moment aan haar kamernummer zoveel. Alsof ik een van de minnares of een prostituee naar mijn kamer wilde hebben.
Ja, heel gezellig allemaal.
Pas later kwam ik erachter van, dit was niet zo'n goede WhatsApp bericht. Dus toen heb ik mijn excuses zoiets aangeboden van, dit was niet de bedoeling. Maar ze stond ochtend wel voor mijn, klopte ochtends wel aan.
Maar ze kent je toch?
Ze kent je toch, ja.
Ja.
Klopt, maar toch. Het voelde een beetje gek dat ik zoiets zei van kamernummer 300, zie je zo.
Maar heb je, denk dat nog dat wel even je haar gekant voordat je naar die hotelkamer ging?
Maar ik heb toch wel mijn kant ondergoed in de kamer gehaald, hoor. maar ik denk dat het ook komt omdat je dan zo ontzettend lang onderweg bent dat je ook geen woorden meer over hebt, denk ik. Want als je eenmaal in Oekraïne bent, dan ben je ook anderhalve dag verder.
Ja, nou ja.
Dus, snap het wel.
Gelukkig, het is me vergeven. Maar je was daar met meerdere schrijvers, want ik kwam je de volgende dag wel tegen, ook uiteindelijk in de hotellobby, ook met Jaap Scholten.
Ja.
Zijn naam zal vaker vallen dit gesprek. En Manon Uphoff. En je was daar samen met door PEN, een internationale schrijversorganisatie. Wat hield dat in, die trip die door hen was georganiseerd?
Ja, het was een soort van, niet een het voelde toch ook een beetje als een propagandareis waar je dan in zit. PEN Ukraine en de Ukrainian Institute, die nodigen volgens mij bijna het hele jaar rond delegaties uit om ze vervolgens Kiev en de omgeving te laten zien. Waaronder de bevrijde dorpen, steden. Mm-hmm. Dus je bezoekt bijvoorbeeld ook Bucha. Even denken hoor, Irpin. En wij zijn nog met een hele groep toen ook. Dan word je dus door in zo'n penbusje. Right to Exist staat er dan op de zijkant van de bus. Door Maxime, een hele lieve, leuke, intelligente jongen, naar Jahitne gereden. Bijvoorbeeld 150 kilometer boven Kiev. Waar je door Ivan wordt rondgeleid in een schoolgebouw. Waar in de kelder mensen een maand gevangen hebben gezeten. Dorpelingen, bewoners van Jahitne. Je spreekt met mensen die zich hard maken voor de Krim. Daar is een hele organisatie voor in Kiev. Die een soort, eigenlijk een soort ambassadegebouw is dat. En dat vond ik eigenlijk bijvoorbeeld een van de meest interessante dingen. Omdat zij zich al helemaal klaar aan het maken zijn voor de toekomst waarin de Krim weer deel is van Oekraïne. En dan heb je een soort van speculatieve gesprekken met elkaar over de toekomst van de Krim. Wat heel mooi is, maar zo extreem, extreem hoopvol. Maar tegelijkertijd natuurlijk, ja, dat is een soort. Je hebt hier gewoon heel de tijd heel veel schizofrene gesprekken. En aan het eind van de tour heb je dan een interviewsessie in het pand van Pan Ukraine.
Uh-huh.
En ja, ik vond het heel interessant en heel fijn om uitgenodigd te worden. Het was voor mij de eerste keer dat ik naar Oekraïne ging sinds de invasie. En ik was vorig jaar mei ook uitgenodigd om naar een literair festival te gaan. Boek Arsenal, een festival waar ze 5000 mensen, gasten, bezoekers krijgen. Ik sprak onder andere tijdens deze trip naar Kiev in december met een vrouw die ervoor moest zorgen productioneel dat als er iets gebeurt ze alle 5000 naar de schuilkelder moeten kunnen. En daar ga ik nu wel in juni wel naartoe. Onderbreek me maar hoor, want anders ga ik gewoon praten over het festival.
Je hebt lang getwijfeld om naar Oekraïne te gaan sinds de grootschalige invasie.
Ja, en ik weet eigenlijk nu op het moment dat ik dan Oekraïne binnenreed, want je gaat dan naar Przemysl, wat ik nog steeds niet kan uitspreken.
Nou, dat is best wel goed uitgesproken trouwens.
Ook de moeite mee, ja.
In Polen en daar is dan een soort douanekantoortje. En dan ga je vanaf daar Oekraïne in met de trein. En dan is het nog, 9 of 10 uur naar Kiev. En toen ik binnenreed, dacht ik, waar zat ik me nou druk over te maken? Want het is zo de anticipatie van de plek is heel anders dan de werkelijkheid van de plek. En we hadden wel heel erg geluk, want er werd voordat we aankwamen gebombardeerd op Kiev en nadat we vertrokken. Dus het was ook relatief rustig. Ja. Dus dat was ook, denk ik, misschien wel een gelukje. Maar nu denk ik wil wel meer. Ik wil meer, ik wil er naartoe. Waarom ben ik hier?
Je had wel
voor ons hier.
Ja, oké. Okay. Ja, precies. Om te vertellen. Maar je had dus wel de inspiratie, waarschijnlijk. Maar je moest een drempel over. Wat een hele logische drempel is natuurlijk.
Ja, en ik denk ook, want ik had nu de eerste aantal pagina's van Spullen brengen gelezen van Jelle. En ik denk dat je op een gegeven moment, jij maakte dan de podcast voordat de bom valt, klopt het?
Mm-hmm.
En dat je op een gegeven moment zit je gewoon hier. Dan denk je, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Het voelt op een gegeven moment gewoon niet meer zo legitiem om. Want ik werd dus de hele tijd gevraagd, wil je iets zeggen over Oekraïne? Wil je iets vertellen? Dan werd die kraamkliniek in Mariupol gebombardeerd en dan belde de Belgische tv of ik wilde zeggen hoe erg het was. Dan dacht ik, ja, wat een absolute onzin is dit. Natuurlijk is het erg. En ik denk dat het heel prettig is om er gewoon naartoe te kunnen, want op een gegeven moment, dat heb ik altijd in mijn werk gedaan, verlies je gewoon de. Soms zie ik mensen praten over Oekraïne die er dan sinds de invasie niet zijn geweest op tv of op radio. En dan denk ik, ja, ga er nou gewoon eens naartoe voordat je weer hier in een talkshow zit.
Maar ik vind dit interessant omdat ik weet dus dat jij lang hebt getwijfeld. En nogmaals, twijfel is helemaal niet erg. Dat is ook gewoon gezond verstand, want je gaat naar een land in oorlog. Dus hartstikke goed dat je erover nadenkt. En dat zal jij ook hebben gedaan, Jelle. Alleen ik las dus wel in de vooraankondiging of in. Als je op een zekere website jouw boek zou willen bestellen, dan staat daar ook als zinnetje, Jelle twijfelde geen moment.
Op dat moment twijfelde ik geen moment.
Toen je het aanbod kreeg om me heen te gaan.
Toen zaten we al anderhalf jaar in die oorlog, dus ik herken dat wel. En het heeft natuurlijk ook te maken met dat je dag in dag uit wordt gebombardeerd. Sorry voor de woordkeuze, maar de hele dag zie je op het nieuws dat er overal bommen inslaan. En dat is het beeld dat je krijgt van Oekraïne.
Je ziet niet het skigebied waar Mona Keizer bivakkeert.
En dat is dus iets heel ingewikkelds.
Ja.
Als je 70, 80 jaar in vredestijd hebt geleefd, of van je ouders ook, dat oorlog iets veel plexers is. Dus op dat moment, bij Przemysl op de grens, dan denk je, nou, je gaat nu de grens over. En dan denk je, bij wijze van spreken, en je weet dat het niet waar is, maar je denkt toch, oh, nu rijk oorlogsgebied binnen, nu wordt het gevaarlijk. Natuurlijk is dat niet zo in dat gebied. Maar het is dat voortdurende ambiguë. Dat je dus, je komt aan in Lviv, je zit daar in een biertuin. Het is een en al gezelligheid. Als Mona Keizer daar zou zitten, zou ze zeggen, waar gaat het over? Maar dan gaat het luchtalarm.
En dan die eerste luchtalarm, dat is al een gevoel aan zich. Hè?
Ja, maar ook voor Oekraïners, al die luchtalarmen die erop volgen. Want ze halen wat meer hun schouders op. Maar het drukt natuurlijk op je. Dat ergens vanaf die Zwarte Zee 10, 15 kruisraketten onderweg zijn en je weet niet waarheen. En die voortdurende dreiging, daarom ben ik zo razend ook van het idee van Mona Keizer, dat ze heeft over gebieden waar geen raketten zijn neergevallen. Ik ben daar ook geweest. Ik kom net voor opnames terug uit Pervomaïsk, stadje 4 uur rijdt ten zuiden van Kiev. Is in 2 jaar is er maar geen enkele bom neergevallen. Dus dan zou je denken, prima, niks aan de hand. Ga lekker terug daar naartoe. Maar wat gebeurt er nou? Dit is Mykolaiv Oblast. Dus 4, 5 keer per dag heb je luchtalarm. We filmden daar op een school. We probeerden te filmen, in ieder geval op die school. 3 keer worden we onderbroken door een luchtalarm. En 3 keer moeten al die kinderen die fucking schuilkelder in. Dat is, terwijl, nee, daar valt geen bom of geen raket. En die kans is best klein. Maar die dreiging is er voortdurend. En wat is dat voor leven? Weet je wel?
Dus kinderen leren om altijd op hun hoede te zijn. Dat is eigenlijk iets wat je niet helemaal wil meegeven. Je wil een soort spontaniteit.
En het is overigens bij elke oorlog zo. Hè? In Nederland was, als ik mijn vader vroeg, die is van 35, die heeft die oorlog meegemaakt. Ik vroeg hem ook, hoe zat dat nou in die oorlog? Hij zei van ja, vanaf de hongerwinter merkte hij het wel. Maar de eerste jaren, ja, ik merkte er gewoon niks van. En hij woonde in Utrecht. Dus dat is het ingewikkelde om te vertellen over een oorlog. Dat het 2 dingen tegelijk zijn.
Dus je wilde dat laten zien om naartoe te reizen? Of wat?
Nou, dat probeer ik ook te beschrijven. Dus die angst die je hebt. En dat het dan uiteindelijk wel meevalt. Maar dat het uiteindelijk ook weer niet meevalt. Mm-hmm. Dat complexe gevoel probeer ik te beschrijven. En dat kan eigenlijk maar 1 keer. En dat is de eerste keer als je de grens overgaat. Dus intussen heb ik 4 reizen daar naartoe gemaakt. En nu kijk ik er anders naar. Maar daarom vond ik het belangrijk om bij de eerste reis alles op te schrijven wat ik voelde en wat ik dacht.
Ja, Lisa, als jij met toen in december was, toen moest je, was dansrevolutie was al helemaal af. Dans qua schrijven. Of heb je toen dingen gezien, gehoord die je gebruikt hebt?
Nee, want het boek is een fictieve vertelling eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat is misschien goed om te weten. En meer een allegorie over een land wat is gebaseerd op allerlei Oost-Europese landen waar oorlogen plaats hebben gevonden de afgelopen 30 jaar. En waarvan is weggekeken. Dus voor mij was dat concept eigenlijk al helemaal rond. En ik heb het pas in januari afgemaakt. Tot grote ergernis van mijn uitgeverij. Want in de ene laatste proefdruk zaten nog 2934 edits of zo. Dat was bij Alexandra trouwens ook zo. Dus ze waren erg zagrijnig.
Nou, dat was een groot succes. Dus wat zeuren ze nou?
Nee, in principe is het prima. Maar de druk, je voert wel wat stress op wanneer de druk dan daadwerkelijk wordt gelegd, zeggen ze dan. Dus nee. En ik had al mijn onderzoek al gedaan. Ik heb gewoon bijvoorbeeld gelezen over de oorlog in 2008 in Georgië. Over Zuid-Ossetië, over Transnistrië. Dus ik was eigenlijk veel meer bezig met die wereld en probeerde er meer een fictief verhaal van te maken. Waarin ik veel meer de vraag stelde over waarom zijn we nu hier zo vrij om de hele tijd te speculeren. Op zo'n misschien wel Mona Keizers. Van ja, maar het valt toch allemaal mee. Of waarom geef je dit stukje niet weg? Of het is niet mijn oorlog. De luxe om weg te kunnen kijken. En in het boek breng ik eigenlijk de luxe om weg te kijken. Breek ik eigenlijk open door de oorlog, doordat er oorlogsslachtoffers uit een fictief land, waar een soortgelijke oorlog als in bijvoorbeeld Abkhazie heeft plaatsgevonden of Zuid-Ossetië, in de huishoudens van een niet genoemd Westersland plaatsen. Dus nee, maar ik maakte een voorstelling in de winter, die is al voorbij, samen met Pinarello. En op een gegeven moment in Kiev heb je zo'n memorial wall in de buurt van die Sofia-kathedraal. En het regen, het was heel koud, het sneeuwde, het was -12 of zo. En er was een beetje zo'n natte, weerde sneeuw. En er was een jongen die een geplastificeerde foto van zijn broer probeerde tussen de al geprinte foto's op de muur te hangen, een overleden soldaat. En overal zie je ook op die muur dat er ja, op allemaal willekeurige plekken. Mensen zijn er gewoon allemaal lijstjes tussen gaan zetten. En op de grond staan allemaal foto's. En die jongen die bleef het maar de tape tegen de muur houden echt een minuut lang, omdat het niet bleef plakken. En dat beeld neem ik dan bijvoorbeeld wel mee in een voorstelling waarin het gaat over mijn oud-tante uit Odessa, die eigenlijk een 1,5 uur lang het publiek aanspreekt en zegt, oorlog is bijvoorbeeld ook wat Jelle zegt, het is niet altijd iets wat je hele dag bepaalt, maar het is wel wat je leven bepaalt. En dat beeld was, ja, dat was zo mooi, dat neem, ja, mooi, treffend, dat neem ik dan wel mee.
Ja, maar je had wel Oekraïense vluchtelingen in huis. Ja. Dat komt wel terug in de Dansrevolutie, of niet?
Ja, dat komt zeker terug. Dus is een, in de Dansrevolutie worden er lichamen van oorlogsslachtoffers in een niet genoemd Westers land gedropt. En die kan je wakker dansen met een rituele dans uit het land Besulia. Het land waar de oorlog heeft plaatsgevonden. En er is een meisje, Sophia, en die haalt twee jongens op, Maxime en Danilo. En die zijn al wakker gedanst door een vrijwilligersgroep. Want op een gegeven moment heb je natuurlijk alleen nog maar vrijwilligers die dingen doen. Zo is het nou eenmaal. En dat zijn twee soldaten. En dat is wel gebaseerd op een video die, waar ik al heel lang mee in mijn hoofd zit. Van Donetsk Airport. Waar een soldaat een rondleiding geeft over het vliegveld. Dat is dan in 2014, 2015. En hij leidt je rond dat hele vliegveld dus naar de Getver. Alles is kapot. Alles is stuk geschoten. Het is zo'n hele droge...
Ja, het slagveld tussen... Russen en Oekraïners.
Ja, Pesky heet dat toch?
Ja, vliegveld van Donetsk.
Ja, en hij laat dan op een gegeven moment een kindertekening zien van zijn dochter. En zegt, ja, die heb ik hier dan maar opgehangen. Daar hangt er zo'n hele schattige, ja, hele basale, simpele kindertekening. En een minuut later trekt hij een soort vrieskist open. En daar ligt een soldaat in, dood, opgevouwen. En toen de invasie begon, zag ik heel de tijd overal dat beeld. Ik zag overal die gast liggen. Thuis of op straat of als ik ergens naartoe onderweg was. Dus dat zit er bijvoorbeeld wel in. Dus er zit gewoon ook weer 10 jaar aan materiaal een klein beetje in verwerkt, maar dan een soort speculatieve fictie eigenlijk. Mm-hmm. Was dit een antwoord? Ik denk het niet.
Ik weet de vraag niet meer, maar ik vond het wel boeiend om naar te luisteren. Ja,
de leuk, vraag was, oorspronkelijke vraag was of het gebruik van je laatste reis... Volgens mij heb je die vraag gewoon beantwoord.
Nee, ja, nee. Dus
niet kort de antwoord geweest. Ja. Nee, ja.
Ik wil wel even aanhaken, want jij zei van Oekraïne is hot. Mm-hmm. Maar Lisa zegt terecht van, dit, tenminste, dat hoor ik je ook een beetje zeggen. Dit dreigt een vergeten oorlog te worden. Voor ons is het misschien hot. Maar als je over de linie bekijkt, maak ik me toch wel zorgen over de aandacht die Oekraïne krijgt in de media.
Ja, je voelt is dat een taak. Dat je dan een boek uitbrengt. Dat je komt met een reisserie over Oekraïne. Is inderdaad, voel je het als een taak?
Ja, en daarom heb ik ook gewacht met die serie. Die serie wordt pas volgend voorjaar uitgezonden. We zijn nu aan het filmen, maar we willen juist dat als de oorlog 3 jaar aan de gang is, dat er dan ook nog aandacht... Ja, helaas denk ik dat de oorlog dan nog aan de gang is. Mm-hmm. Dat er dan ook nog aandacht voor komt. En dat is natuurlijk de... Ik snap het ook, journalistiek gezien, als elke dag een raket neervalt op een stad en er gaan 2 of 3 mensen dood, dan is het niet meer interessant, want journalistiek gaat over veranderingen en dit is een constante geworden. Dus ik snap het, maar tegelijkertijd maken we daar wel zorgen over. Daarom ben ik ook blij dat er nu, Lisa vertelt al, een schrijverdelegatie, dat er nu een soort van ander slag mensen naar Oekraïne komt. Misschien documentairemakers, misschien schrijvers. Het zou echt geweldig zijn als dat slag mensen wat meer naar Oekraïne komt.
Is dat dan de taak van schrijvers, podcastmakers?
Ja, het is niemands taak. Maar ik denk, als iemand zit te luisteren, er vallen nog veel meer verhalen te vertellen dan alleen het harde nieuws in Oekraïne. En dat hoop ik dat wel blijft gebeuren. Maar ik maak me wel zorgen over.
Ja, Lisa, je knikt.
Ja, ik denk zeker dat dit zo is. En wat ik als... Haak hierop denk ik ook. Ik ging terug met de trein naar dan weer naar Polen. En
Schimmissel.
Ja, ik ga het gewoon niet meer zeggen. En ik zat daar met allemaal oude, onder andere met allemaal oude vrouwtjes in de trein. Weet je wel, van die oma's die dan 16 plastic tassen bij zich hebben met allemaal spullen erin. Dat je denkt, hoe ben je hier gekomen? Hoe draag je dit? Ik begrijp er helemaal niks van.
Een karretje, een steekkarretje.
Ja, en dan heel veel en dan heel langzaam uitladen, waardoor alles heel lang duurt. Wat natuurlijk ook zijn charme heeft. En... ik sprak in de trein 2 jonge vrouwen, eentje, allebei een dochtertje. En een van die 2 vrouwen, haar man zat aan het front. En die andere vrouw, haar man was een winkelmanager in Kiev of zo. En ze vertelde dat hun ouders, het waren zussen, mee waren verhuisd met hun naar Ierland toen ze zijn gevlucht in 2022. En dat het eigenlijk een van de eerste keren was dat hun ouders buiten de voormalige Sovjet-Unie en buiten Oekraïne waren. En toen ging ik naar Krakau en toen was ik op de airport om te wachten op het vliegtuig. En daar ontmoette ik een meisje van mijn leeftijd die met haar moeder naar Berlijn was gevlucht. En voor haar moeder was het ook de eerste keer dat zij buiten Oekraïne was. Dus voor mij is dat bijvoorbeeld verhaal technisch, want we hebben het over boeken schrijven en verhalen vertellen en andere invalshoeken beschrijven. Ik ben door Edward van de Venel gevraagd om een kinderboek te maken. En we zijn nog in overleg, dus ik weet helemaal niet of het gaat gebeuren. Maar ik zou bijvoorbeeld, dat is gewoon heel mooi. Ik zou gewoon graag willen vertellen over die, ik wil die oude vrouwen gewoon opzoeken in Europa en met hun spreken over hoe het is om als eerste hier te zijn voor de eerste keer, maar ook welke herinneringen ze hebben aan Oekraïne en zo een soort mooi, tijdloos kinderboek maken. Nu zit ik het hier te pitchen en dan moet ik het straks doen. Dan gaat iedereen weer vragen, waarom heb je het niet gemaakt?
Anders maken we een kinderpodcast.
Dat zou ook leuk zijn. Maar hoe...
Doe je dat ook nog even erbij?
Ja, YOLO, want ik heb al zoveel tijd.
Moet kunnen.
Maar dat, volgens mij, dat is ook wat ik probeer te doen met mijn boeken. Het zijn tijdloze, ik denk dat soms de tijdloosheid ook belangrijk is, omdat je er dan een andere link mee hebt. Ik weet niet hoe dat is voor jou. Je bent het, schrijft toch wat journalistieker.
Ja, nee, dit is in mijn geval toch meer een soort van reisverslag geworden. En het is ook heel concreets was het om gewoon spullen te brengen naar Oekraïne. Dat voelt heerlijk dat je iets terug kan doen.
Vertel nog even het verhaal hoe dit tot stand is gekomen voor de mensen die het nog niet hebben gelezen.
Ik was dus al anderhalf jaar aan lullen over Oekraïne in mijn podcast. En toen voelde ik ook een beetje van ik moet daar wel naartoe. Maar er was eigenlijk geen reden voor om naartoe te gaan. En toen werd ik gebeld door Jaap Scholten, schrijver. En die brengt al vaker spullen naar Oekraïne. En die zei, hey, we gaan met een konvooi van 7... trucks die zijn bestemd voor het leger, gevuld ook met spullen voor het leger, voor het Oekraïense leger. We hebben nog een chauffeur nodig, ga je mee? Dus toen dacht ik, nou ja, dat is perfect. Ik ga mee. Dus het boek is eigenlijk de reis die ik maakte met een aantal schrijvers en een aantal niet-schrijvers om die auto's en die spullen naar Oekraïne te brengen. Je moet goed begrijpen dat die auto's, de kwaliteit van die auto's niet al te goed is, want ja, ze gaan 2 of 3 weken mee aan het front. Dus je gaat niet gloednieuwe Land Rovers daarheen brengen.
Poetsbeurtje vooraf hoeft niet.
En nee, maar ze gingen dus ook stuk. Er ging van alles mis onderweg. Het is een rit van een dag of 4 om in Kiev te komen. En het boek is eigenlijk mijn reisverslag, maar tegelijkertijd is het ook wat ik zei, afscheid van Rusland. En het is ook gewoon, het voelde ook een beetje als een schoolreisje. Af en toe, weet je wel, het is ook gewoon heel erg soort jongensachtig van, ja, we hadden gewoon een soort van kinderlijke vreugde om zo'n hele grote truck te besturen. Dat zat er ook bij.
En dus toch ook even de vraag, je gaat naar een land in oorlog, voelde je daar toch ook nog een zekere opwinding bij? Omdat je had die drempel, je bent over die drempel gestapt en ja. dan ben je daar en dan heb je het rare, ja, bijna euforische, maar dat mag eigenlijk niet als je in een oorlogsgebied bent, maar bijna euforische gevoel van wow, ik ben dit aan het doen. Ik ben Oekraïners aan het helpen.
Nou ja, dat is natuurlijk het moment dat je de grens overrijdt in 7 groenkleurige voertuigen. Dan denk je wel van, nou ja, we zijn ook wel een soort van juicy target of zo. Dat voel je dan in ieder geval. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar die spanning is er absoluut. Uiteindelijk wint dat wel. En ik moet zeggen, Jaap die doet dit soort konvooien vaker. Hij werkt voor, hij heeft een stichting, Protect Ukraine. En met enige regelmaat brengen ze dus nu, brengen ze nog steeds spullen naar het front. En je hebt het idee, nou nu is dat intussen wel anders. Maar vorig jaar vooral hadden mensen het idee dat er al zoveel wapentuig richting Oekraïne ging. Dat het eigenlijk niet nodig was om andere spullen te brengen. Maar dat is dus echt absoluut niet zo. Als je eenmaal aan het front bent, dan is er echt een schreeuwende behoefte, vooral aan normale voertuigen. Bijvoorbeeld om gewonden en doden af te voeren. In mijn boek beschrijf ik ook een vrijwilliger die ik spreek. Het zijn inderdaad vrijwilligers die vaak het gevaarlijkste werk doen in Oekraïne. Een jongen die dan gewonden en doden van het slagveld haalt. En dat deed hij dan met een pick-up truck die we daar hebben geleverd. En hij vertelt mij ook Hij appte me later ook dat, dat een van de jongens aan het front, we hadden ook helmen geleverd, dat hij het had overleefd. Omdat hij gewoon een goede helm op zijn kop had, waar die kogel niet doorheen ging. Dus dan maak je echt, dan weet je gewoon, dit heeft echt één, in ieder geval één mensenleven gered. En dat is, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Ja. We laten zo iets van Michiel Drieberg horen. Die, we hebben hem al vaker gelauwerd en gesproken. Dat is gewoon de beste Oekraïne-correspondent van West-Europa. Omdat zeker vanuit het menselijke oogpunt, het kleine, wat hij maar blijft beschrijven. Laten we anders gelijk even luisteren, want hij is nu bezig met een nieuwe podcastserie, Oorlogskinderen. Mm-hmm. En dat is toch ook weer Michiel op zijn best.
Stapje naar achter. Как тебя зовут?
Андрей.
И сколько тебе внуков?
9.
Андрей is 9 jaar oud en ik sta hier met zijn moeder. Как ваше имя?
Катерина.
Катерина. Ja, hoe was het hier op de training?
Классно, нравится.
Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Wat vond je er zo leuk aan?
Я вообще ходил на бокс. Мы там боксируем груши и там бьемся как захотим.
Hij houdt ervan om te stoeien, zegt André. En hij houdt ervan om lekker tegen die boksbal te rammen. Wat is daar nou zo fijn aan?
Het eerste разу, als je груша ударит, то будет болеть руки. А через 10 дней, то не будет болеть.
Ik moet gelijk al lachen, omdat ik hier en Russisch en Oekraïens door elkaar hoor.
Russisch.
Ja, en dat... Kijk, ik werk voor een radiostation en ik maak podcasts. En heel af en toe kan ik een stuk ook schrijven hier als ik in Oekraïne zou zijn, ook voor het FD. Maar dat zijn natuurlijk dan meer de grotere verhalen over economie en over het slagveld en geopolitiek, de grote thema's. Maar dit soort menselijke thema's zijn super interessant. En die taalstrijd fascineert me ook zo, omdat in een heleboel plekken in Oekraïne is het helemaal geen strijd. En je had het net over de treinreis vanuit Kiev naar het westen van Oekraïne, Lisa. Mm-hmm. Ik heb hier ook nooit iets mee gedaan met deze anekdote, want ik schrijf geen boeken. Maar ik zat dus in een treincoupé van Lviv naar Uzhhorod ging ik. Dus ik ging via Slowakije de grens over. En zat ik dus met een vrouw en een moeder en een dochter uit Kramatorsk. En die spraken onderling dus Russisch. Maar toen we buiten waren bij de officiële instanties of bij een plek om een buskaartje te kopen, toen schakelden ze over op het Oekraïens. Wat dan op dat moment, wat toch een beetje de landstaal is geworden. En het gevoel van dat moet nou eenmaal zo in West-Oekraïne of een bepaalde trots. Ik heb niet gevraagd wat daar achter zat. Maar dat fascineert me nog steeds. Hoe wij ook denken dat het land letterlijk in een scheidslijn heeft qua taal. Terwijl het prima is om het door elkaar te doen. Natuurlijk, ooit is er bedacht door de Oekraïnse overheid, Poroshenko, maar ook Zelensky van... We moeten naar de buitenwereld toe laten zien dat we anders zijn dan Rusland. Dat Oekraïne een land aan zich is. Daarom doen ze ook zo fanatiek hun best dat we Kyiv schrijven. En niet Kiev, want dat is dan weer de Russische versie. Maar eigenlijk speelt het daar gewoon nauwelijks. En dat soort dingen vind ik zo interessant om te horen. Ik bedoel, ja, Michiel stelt de vraag in het Russisch. Ik krijg een antwoord in het Oekraïens. Ja, who cares?
Ja, dat hangt wel een beetje vanaf waar je filmt.
Dat klopt, maar ik ben inderdaad benieuwd naar jouw ervaringen.
Het viel mij dit keer reuze mee. We hebben de eerste draaiperiode nu achter de rug. En ik heb een paar maanden Oekraïense les gehad hiervoor. En ja, je moet echt wennen dat sommige dingen ontzettend gevoelig liggen. Dus we hadden het net al een paar keer over Donetsk. Nou, als je moet, hoor je echt Donetsk, weet je wel. Het moet een harde E zijn. Dus het ligt gevoelig. Maar het gaat er allemaal om dat je je best doet om Oekraïens te spreken. En dan vinden ze het oké als ik daarna overschakel op Russisch. Maar vooraf voor de camera zie je dat iedereen toch zijn best doet om Oekraïens te praten. Dat is toch wel gewoon van belang. Dus daar merk je wel dat er een verschuiving is. Mm-hmm. Maar gelukkig kon ik wel met mijn Russisch terecht. Anders werd het wel heel lastig. Maar het gaat allemaal omdat je een beetje met humor een beetje dat erin werkt. Dus we filmden in een school waar jongens leren om je treinen te repareren. Die school was de 3 dagen daarvoor gebombardeerd. Maar alsnog ging die les gewoon daardoor. Alle ramen lagen eruit en alles. En die docent had het even kort over het bombardement. En hij noemde het dan de hele tijd Russische zwijnen. Had hij het over dat de Russische zwijnen dat hadden gedaan. Dus ik liep naar hem toe. Ik zei, mag ik een paar vragen stellen in de taal van de Russische zwijnen? En dan is het verder prima, weet je wel. Dan kon ik gewoon op het Russisch over. Maar het is een beetje aftasten. Maar wat jij zegt klopt wel. Tegelijkertijd maak ik me wel zorgen. Hè, als je denkt over hoe gaat Oekraïne. Hoe wordt Oekraïne weer één land als die oorlog eenmaal voorbij is? Dan vind ik dat wel spannend. Want ik denk dat op sommige fronten misschien de, niet zozeer de decommunisatie, maar de derussificatie misschien wel te ver doorslaat, waardoor je mensen straks tegen je gericht krijgt. En daar maak ik en ook vele Oekraïners zich, die maken zich daar ook zorgen over. En dat durf je dat niet openlijk te zeggen. Dit is precies het onderwerp wat we in april straks gaan filmen.
Oké, heel goed.
Want we willen sowieso zowel blootleggen hoe de Russen de Oekraïnse cultuur proberen te vernietigen. Maar tegelijkertijd, we willen gaan filmen in een fabriek waar wc-rollen worden gemaakt. En dat gebeurt met alle Russische literatuur. Dus Pushkin gaat aan de ene kant erin en dan komt wc-papier voor het Russische leger komt eruit aan de andere kant. Ja, je kan daar je kanttekeningen bij plaatsen. Of dat een goed idee is.
Nou, dat kan. Maar als jij in het oosten bent, Floris, of in het zuiden, dan doe je ook alles in het Russisch.
Dan doe ik, ja. Ik wel, ja. Je begint een beetje te Oekraïns.
Wat wou je zeggen, Lisa?
Nou, ik wou wat vragen, want ik denk... Ik ben nu voor een volgend project aan het al langer aan het lezen over de jaren 30 en de jaren 20, waar er eind jaren 20 in Kharkiv het Slovo Budinok werd gebouwd. Het Woordhuis. Een huis wat speciaal werd gebouwd voor Oekraïense schrijvers, die eigenlijk allemaal soort van in communalkaas leefden of helemaal geen huis hadden, waar het überhaupt niet zo heel goed mee ging. Theatermakers ook en sommige ook kunstenaars. En die werden door de staat, nadat er in de jaren 20 een soort ruimte was gegeven van nou, dat mag, je mag nationale Oekraïense kunst maken. Er was een soort renaissance, een herwederopleving eigenlijk van de kunsten. Zij werden allemaal in dat huis gestopt. En toen dan eind jaren 30 die Great Purge onder Stalin kwam, verdwenen ze allemaal weer. Ze werden weggehaald, geëxecuteerd, gedood. Waarmee ook een deel van de taal natuurlijk weer verdween, maar ook letterlijk verhalen.
Noem het ook de Executed Renaissance.
Ja, ja. Precies. Ja. Iets waar de dichter Victoria Amelina ook over heeft geschreven. Zij is overleden afgelopen jaar. Maar ik weet niet hoe jullie dat zien, maar alles is politiek. En het is, soms voelt het bijna als een soort paradox die Rusland alsnog tegen Oekraïne kan gebruiken. Snap je wat ik bedoel? Dat het zo ver doorwerkt dat je nu zo nationalistisch wordt, maar dat je dan straks de eigen prijs betaalt.
Maar dat Oekraïners zich zorgen maken dat het in Oekraïne de kant van Rusland opgaat.
Ja.
Dat Poetin bewerkstelligt dat het een veel Oekraïners maken zich zorgen over dat het een te autoritair land wordt met te strenge regels. En dat is misschien ook heel moeilijk om te voorkomen in oorlogstijd. Maar ja, ik vind dat het goed is om ook kritisch naar Oekraïne te blijven kijken. En dat probeer ik ook met die afleveringen te doen. Ja, zeker.
Als ik kijk naar jullie boeken en ook van die andere schrijvers, wat inspireert jullie om te schrijven? Is het de oorlog zelf, de rauwheid, de romantiek ervan? Of zijn het de mensen? Of is het om die aandacht vast te houden, wat Jelle eerder zei?
Poeh. Nou, ik denk in dit geval van mijn nieuwe boek is het gewoon een vraag aan de lezer hier in Nederland. Het boek komt over 3 weken uit in Duitsland ook. Het is gewoon een vraag aan de westerse lezer van hallo, heb je wel opgelet? We zijn al 30 jaar bezig. Er gebeurt, weet je, we zitten al in die 80 jaar vredestijd. Maar dat is helemaal niet zo in Europa. Er is zoveel aan de hand, er is zoveel aan het verschuiven nu. Floris, jij schreef vandaag, gisteren kwam er nog een stuk uit over Transnistrië. Moldavië, je hebt ook nog Gagauzië waar alles nu aan... Er zijn allemaal heel langzaam dingen aan het verschuiven, maar dat is al 30 jaar aan de gang. En mijn boek gaat specifiek over let je wel op en pas je op met je privileges, maar ook met je inzet voor de ander. Want ik denk dat we heel erg gewend zijn om geen pijn en angst te ervaren. En ik denk dat dat heel fijn is, maar ook vrij gevaarlijk is om dat echt helemaal te vergeten.
Uh-huh.
Maar het is geen opgeven vingertje hoor, het boek. Het is ook best grappig.
Jazeker. Want? Wil je er nog wat toevoegen of niet?
Nee, dat was het.
En Jelle, wat is bij jou dan wat?
Nou ja, dat je als individu echt een verschil kan maken. Ik doe dat door bijvoorbeeld spullen daarheen te brengen. Of door er een boek over te schrijven. Of door een serie over te maken. Maar iedereen heeft het zelf in de hand. En Ik merk nu helemaal sinds oktober, sinds wat er speelt in het Midden-Oosten. En ook bij vrienden om me heen die gewoon goed opgeleid en vaak ook journalist zijn. Dat ze het gewoon allemaal niet meer aankunnen. En dat ze wegkijken omdat het gewoon too much is. En daar maak ik me wel zorgen over. Ik luister laatst een podcast met Rob Wijnberg en die zegt van ja, de boodschap die we nu moeten brengen is eigenlijk de wereld wordt niet per se beter. Of dat nou door de klimaatcrisis is of door dat er misschien meer oorlogen in Europa zullen woeden, bereid je voor op slechtere tijden. En dat is een waardeloze boodschap.
Want op microniveau voel je het niet.
En je voelt het ook nog eens. Ja, het is ook nog eens niet te veel. Mensen kunnen zich niet voorstellen van ontwikkelingen op de lange termijn. Hoewel ik bij oorlog ook denk dat kan ook wel eens op de korte termijn zijn. Maar goed, dit is een waardeloze boodschap. En dan hebben mensen toch de neiging om eerder weg te kijken. En gewoon te denken, dit probleem is er gewoon niet. Ik wil er niet aan denken. Dat heeft gewoon geen zin. En ik probeer toch, en daarom zit er ook in mijn boek wel wat humor. Want ja, ik probeer mensen toch een beetje erin in het boek te lokken. Maar dat ze daarna wel denken van shit, dit is gewoon belangrijk. En ik moet hier aandacht aan blijven schenken.
Ja. Ik heb heel veel boeken thuis die de afgelopen 2 jaar zijn geschreven. En dat zijn dan met name boeken die gaan over het eerste jaar van deze grote oorlog. Dus 2022. Met veel aandacht voor de heroïsche verhalen van de Oekraïnse helden. Die de Russen hebben weggejaagd uit het ten noorden van Kiev, Chernihiv, Kharkiv, Gerson. En ik vroeg me af, de boeken van 2023 die over Oekraïne worden geschreven. Jouw boek is een verhaal apart, Jelle, want het is echt een reisverslag. Maar is er ruimte voor schrijvers om niet over de heroïek van de Oekraïners te schrijven, maar over dat het eigenlijk gewoon best wel kut gaat? En als je het artikel van jouw collega Simone Peek deze week in NRC leest over hoe er bij de frontlinie in de Donbass wordt gedacht en dat ze dan met de mijnwerkers spreekt die zeggen ja, wij willen gewoon dat het stopt. Wij willen gewoon dat er vrede komt. Maar maakt me niet uit wie dit land bezet of beheerst. Wij willen gewoon vrede. Mm-hmm. Is er binnen schrijvers, podcastmakers met creatieve inborst ruimte voor de niet-dominante stem op dit moment? Want de dominante stem is Oekraïners zijn helden.
Volgens mij de dominante stem die schiet telkens te ver door. Dus aan het begin van de oorlog riep iedereen, oh, die Russen die walsen zo over Kiev heen. Nou, dat bleek dus behoorlijk mee te vallen. Daarna was het verhaal, ja, die Oekraïners zijn een soort van onoverwinnelijke cyborgs en zijn de allerbeste soldaten van de wereld. Dat is natuurlijk ook niet zo.
Maar praat je nu als journalist of als schrijver?
En dat weet ik niet, maar het is gewoon wat ik lees. En ik kreeg het idee dat ze gewoon onoverwinnelijk waren, waardoor die verwachtingen ook van het offensief tegen offensief ook gigantisch waren. En nu is het verhaal, ja, het is eigenlijk gewoon een gedane zaak. Het zit er gewoon niet meer in. Ga maar onderhandelen, want gaat toch niet. Terwijl ik nu ook denk, als tegengeluid, denk ik ook van nou, dat weet ik niet. Houden de Oekraïners wel goed stand. Weet je wel? Ik maak me ook wel zorgen, maar je merkt dat het telkens gewoon te veel in een hoek schiet van nou, zo gaat het aflopen. Maar als je één ding weet van een oorlog, is dat de oorlogen volkomen onvoorspelbaar zijn. En je weet niet hoe het af gaat lopen.
Nee, alleen gesprekken over vrede, en daar wilde ik naartoe, die zijn misschien niet heel inspirerend voor mooie boeken.
Ja, maar wat heroïsche is het voor zin om te praten over vrede als een van de partijen absoluut niet wil onderhandelen, namelijk Rusland? Die hebben er helemaal geen belang bij.
Nee, dat weet ik. Ik wilde alleen in mijn vraag toe naar of de Oekraïnse helden. Want over elk dorp kun je zeker van de beginmaanden van de oorlog wel een boek schrijven. Mm-hmm. Er zijn ook fantastische boeken over dorpjes geschreven.
Mm-hmm. Ja.
Maar kun je over bijvoorbeeld deze periode waar Oekraïne nu in zit, laten we zeggen dat het zwaarder is, omdat er sinds Gerson niet een tastbaar succes is geboekt. Mm-hmm. Tuurlijk, Zwarte Zee vloot weggejaagd door de Oekraïners. Geweldige prestatie. Maar misschien niet heel makkelijk in een boek te vatten. En hetzelfde geldt voor hoe zwaar het nu is. Maar dan is dit misschien mijn verkeerde beeld bij schrijvers, hoor. Dat ik denk dat jullie allemaal romanciers zijn. Maar
als ik kijk naar Oekraïne, nog steeds, nu, niet ook in deze moeilijke tijd, denk ik, dit is gewoon een land dat tegen de klippen op gewoon zichzelf staande heeft gehouden. En een gigantisch gebied terug heeft veroverd.
Maar wij verwachten succes, Jelle. Wij verwachten nu dat ze inderdaad onmenselijk zijn.
Dat is hoe het er nu voor staat. En dat is... En dat is ook wat mij hoop geeft. En dat is ook waar ik in geloof. Dus dat is voor mij het verhaal. Eigenlijk. Ben je pessimistisch?
Wat is voor jou het verhaal?
Ja, ik zit hier echt wel goed en lang over na te denken eigenlijk.
Jij bent minder journalist dan Jelle. Dus ik ben ook wel benieuwd of dat meespeelt misschien. Maar...
Nou, dat weet ik niet. Ik heb soms wel een week dat ik denk, ach, godverdorie, zeg hé. Wanneer is het voorbij? Of met Avdiivka bijvoorbeeld. En wat er nu afgelopen week gebeurt. Ook wat Simone bijvoorbeeld schrijft. Dan natuurlijk zijn er dagen dat ik bijvoorbeeld ook voor mijn familie gewoon wil. Dat ze terug naar huis kunnen en dat het afgelopen is. Maar ik denk dat... het is ingewikkeld. Want zelf als schrijver probeer ik altijd heel veel... stemmen aan het woord te laten. Want volgens mij zit daar een heel belangrijk punt van het kunstenaarschap, in ieder geval voor mij. Dat bijvoorbeeld in Alexandra liet ik een oud oom zien die in de Tweede Wereldoorlog bij de Weermacht ging, omdat hij dacht, ja hallo, dan zijn we in ieder geval gered van Stalin. Terwijl vervolgens natuurlijk je weet wat er is gebeurd en dat iedereen die vervolgens na de Tweede Wereldoorlog bij de Weermacht bleek te hebben gezeten een kopje kleiner werd gemaakt. Dus het is ook heel erg een soort van... Ik ben veel meer geïnteresseerd in die, als schrijver, in die onmogelijke keuzes. Want dat is wat dit is. En ik denk dat dat ook is wat die oorlog in Oekraïne is. En ik ben vooral gefascineerd door de verbazing die er is. Dat we dus... en dat is denk ik op twee punten. Dat we als West-Europa inderdaad dat hele verhaal van... My God, wat houden ze het lang vol? Wat goed, oh mijn God. En in de eerste maanden... zag ik mensen, en volgens mij schreef zelfs, maar dat weet ik niet zeker, Ninja Weijers het in een column of in een stuk voor de Groene, van ik zie het bijna gebeuren als een soort actiefilm. Het lijkt alsof ik naar een film zit te kijken. En ik denk dat een heel interessant punt is. Dat
gewone mensen die met Molotov cocktails een tankkolonne tegenhouden, waardoor Kiev wordt gespaard.
Ja, maar het is ook, het heeft veel meer punten. Ik moet niet zeggen dat het twee zijn, maar ik ben zo geïnteresseerd in hoe we oorlog ook consumeren. En dat zit ook in mijn boek, maar ook in... Volgens mij zit het ook in het boek van Jelle in het begin. Dat het is ook een vrij mediagenieke oorlog. En dat is denk ik heel, heel wonderlijk. Waardoor je überhaupt op een andere manier gaat kijken naar hoe een oorlog zich ontwikkelt. Dit gaat al helemaal voorbij aan je vraag. Natuurlijk kun je helder verhalen vertellen. En we verlangen ook naar helder verhalen. Maar daarnaast moet je denk ik wel, zoals bijvoorbeeld die twee vrouwen in de trein die ik sprak. Die vrouw met die man aan het front die zei... We waren echt heel hoopvol. We hadden alle vertrouwen dat we zouden winnen. Dat het niet lang zou duren. En we willen Oekraïne als een soeverein land. Met al die grenzen die er in 2014 lagen. Zo zien we het voor ons. Maar mijn man heeft gaten in zijn laarzen. En hij is moe. En er zijn niet genoeg mensen die willen mobiliseren. Dus wat gaan we doen? En de prijzen in... Want hij verbleef dan. Ze ontmoeten elkaar in Kramatorsk. Die vrouw en die soldaat. En ze zei, de prijzen daar zijn enorm gestegen... omdat die soldaten zo'n hoog inkomen hebben... van gewoon levensmiddelen, eten, weet ik veel wat. Ze zei, de eieren zijn absurd duur... in verhouding tot de rest van Oekraïne. Maar dat weet jij misschien beter, Jelle. En zij...
Rusland ook trouwens.
Oh ja.
En eieren duur.
En zij zei, eerlijk... in die privéruimte van zo'n coupé... waar je dan 10 uur met elkaar zit... van ja, ik wil wel hoopvol zijn, maar soms ben ik echt niet hoopvol. En denk ik, ik wil net als die soldaten in dat stuk van Simone... van ik wil dat het voorbij is, want we zijn moe. Iedereen is moe. Ja. Maar tegelijkertijd, natuurlijk wil je dat niet. Dus het is...
Het is dubbel.
Het is dubbel en een helder verhaal werkt, denk ik... omdat je anders gewoon... Jaap Scholten zei het van de week in een groepsapp waar ik zit. Manon Uphoff had een heel stuk geschreven over die reis naar Oekraïne. En Jaap zei, ik vind het mooi, maar voor mij is het een te verdrietig stuk... Ik moet hoop houden, want anders gaat het mis. En ik denk dat je heel de tijd daartussen moet balanceren. En het mag soms ook donker zijn en dat moet het ook zijn. Zeker ook voor de vertelling ervoor en erna. Want anders zit er gewoon een gat in de vertelling. Ik denk dat dat gevaarlijk is.
Dus maar moet er hoop zijn, trouwens?
Wat?
Moet er in jullie werk hoop zijn?
Nou, wel een beetje, ja.
Ja, vind ik wel.
Maar er zijn mensen die 20 dagen in Mariupol, die documentaire, prijswinnend en terecht...
Mm-hmm.
Ja, ik vind echt nu al de documentaire van de eeuw. Er zijn mensen die er niet naar kunnen kijken.
Nee.
Ja, dat snap ik wel.
Maar nou ja, even als maker geredeneerd, dan schiet het dus ook weer het doel voorbij. Want je doet het om...
Ja, zelf geloof ik altijd in, en dat doe ik, heb ik ook bij mijn televisie, er moet ook wat, ja, zelfs te lachen zijn. Omdat als je bij een kijker of een lezer, als je gewoon een emmer met ellende overheen stort, dan haakt die af. Dus
heeft niet alleen met spanningsboog te maken, maar ook gewoon met ons menselijk brein, gewoon, wat we kunnen accepteren.
En daarom heb ik ook echt in mijn hoofd met het boek gehad, ik schrijf ook alle grappige momenten op, want het was ook een heel puberaal sfeertje toen we onderweg waren. En we hadden portofoons bij ons. God weet waarom, want het is 2024. Iedereen is dat in dezelfde signal groep. Maar goed, we hadden
portofoons. Alsof je op de skipiste staat of
nou
zo.
Ja, alsof het de jaren 50 is of zo. Maar dan riep ineens iemand van, is iedereen nog geil? Weet je wel, slaat nergens op. Maar dat zit ook in het boek. Weet je wel?
Dat is jongens onder elkaar natuurlijk.
Ja, maar dan kan je daarna weer even uitweiden over Babi Yar of zo. Dan kan je die Babi Yar
weer aan dan.
Kan je daar wel weer aan. Maar, ja. maar
het is gewoon ontladen.
Dat probeer ik altijd wel in mijn boeken te hebben. Maar ik zit nog even na te denken over, hè, waarom we hier zitten. Want ik zie jou gewoon telkens uitweidingen maken en alle kanten op gaan. En ik hoor jou ook net zeggen van, ja, de trein naar Oezgorod, dat kan ik voor mijn werk niet gebruiken. Dat is volgens mij precies de rol van literatuur over Oekraïne en ook non-fictie over Oekraïne. Dat je al die hele brede kleurenschakering kan beschrijven en al die nuances die er zijn in Oekraïne. En dat mensen willen dat Oekraïne wint, maar tegelijkertijd moe zijn van de oorlog. Dat je daar heb je soms niet ruimte voor in een artikel of ook voor televisie. Dat gaat niet. En dat is misschien de reden waarom we schrijven.
Ik zou het wel willen.
Eens?
In de journalistiek hebben we wel een pleidooi voor gehouden laatst. Van, er moet meer ruimte zijn voor, nou ja, voor nuance. Dat klinkt zo serieus. Maar weet je, het gelul over sancties werken wel of sancties werken niet. Het zit er tussenin. Mm-hmm. Alles zit overal tussenin.
Ja, en dat is natuurlijk een waardeloze boodschap journalistiek gezien. Als je zoiets brengt.
Ja, want je moet het in 10 seconden
dus
uitleggen.
Journalistiek is er misschien niet echt de plek voor. Of je moet ander soort podcast gaan maken. Want mensen verwachten niet bij BNR, denk ik, deze eindeloze nuance. Want
de nuance podcast.
Ja, zoiets. Ik weet het ook niet.
Misschien maar doen, jongens.
Maar daar gaat niemand naar luisteren. Dus ik weet niet, maar daarom.
Nou, ik denk dat misschien best nog wel mensen daar behoefte aan hebben.
Ja, maar daarom denk ik in ieder geval dat je bij een boek, dat je dan de tijd kan nemen om dat neer te zetten. Ik heb ook, we rijden langs een op een gegeven moment langs een keurig onderhouden SS-begraafplaats van het eerste Galicië-legioen, waar veel Oekraïners in hebben gediend. Ja, ik nu al in die podcast, ik kan niet uitleggen alle nuances die er zitten bij Oekraïners die bij de SS hebben gediend. En dat heb ik dus wel in het boek. Maar ja, daar heb ik dan wel even 20 bladzijden voor nodig. En daar zijn boeken dus voor, volgens mij. Ja.
Sorry, voordat we nog naar Lisa gaan. Ik weet nog dat wij in Polen zaten, Floris, en dat we aan de grens waren van Polen met Belarus. En in ons appartementje daar probeerden te schetsen wat de huidige, of de relatie van Polen met Oekraïne is. En daar kwamen we eigenlijk gewoon niet uit.
Nee.
Dat is gewoon te complex.
Nee, zelfs bij mij schieten dus precies dit. Dus dat Galicië-legioen, dat heeft, ik zat te kijken wat voor misdaden hebben ze nou gepleegd. Nou, qua vermoorden van Joden, dat is in ieder geval niet gedocumenteerd. Maar wat wel gedocumenteerd is dat zij Polen hebben vermoord in de oorlog. Maar ik zat van, godsamme, moet ik dat weer helemaal uit gaan leggen? Dus op een gegeven moment, zelfs bij een boek, gaat het te diep om dat weer allemaal uit te. Dus dat heb ik er buiten gelaten.
Dan heb je gewoon een Wikipedia-pagina in de voetnoot.
Te ingewikkeld is.
Ja. Er zijn hele goede geschiedenisboeken over.
Nee, die zijn er. Maar dat, dus ja, zelfs met een boek schiet je soms tekort.
Ja. Lisa, je hebt een paar boeken meegenomen, behalve dat van Jelle en dat van jezelf.
Oh ja, ik had
twee boeken van Jelle.
Ja. Twee boeken van Jelle, natuurlijk. Ik heb alles van Jelle in dubbelvoud thuis in de kast staan. Ik heb een hele Jelle Brand Korst die kast.
DVD-series met Jelle Brand Korst is als artikelen
Ja, en ik heb ook zo'n groot kartonnen cut-out in mijn werkkamer. Top. Van
geweldig.
Ik had zo leuk.
Wil ik ook?
Ja? Kan. Oké, gaan we regelen. Bellen wel even de uitgeverij. Dit heeft eigenlijk helemaal niet veel zin. Maar om Moldavië technisch had ik een boek meegenomen van Tatjana Chubuleak. En dan zeg ik het misschien wel helemaal fout, maar er staan allemaal diacritische tekens op. Een schrijver uit Moldavië, Moldavisch-Roemeens. En dit is een boek Ik zal het even heel kort snel voorlezen. Het heet De Glazen Tuin. Het is vertaald door Charlotte van Rode. En even kijken. Ik lees eventjes het tweede deel. Wanneer de Russen in de jaren 90 veranderen in bezetters en de Moldavische taal plaats moet maken voor het Roemeens, ontstaan er taalconflicten en etnische spanningen tussen de buren. Een meisje wordt uit een weeshuis gehaald door een vrouw en die wordt in Chisinau in de Sovjetrepubliek van Moldavië opgenomen. Maar er zit dus allemaal Russisch in. Maar omdat er nu allemaal gerommel is in Moldavië, dacht ik, ik neem het mee. Het is een vrij ingewikkeld boek. Ik ben er nog niet helemaal door, want het is best wel lastig en je weet de hele tijd niet waar je bent. Ik heb Peter Pomerantsev, bij iedereen volgens mij hartstikke bekend, This Is Not Propaganda meegenomen. En te gek en interessant boek vanwege volgens mij één ding. Wat ik toch steeds vergeet, maar wat volgens mij heel belangrijk is om niet te vergeten. Namelijk dat volgens mij het idee van grensdenken eigenlijk echt voorbij is. Als je kijkt naar social media, naar troll farms, naar hoe je beïnvloed wordt wereldwijd. Door wat er op het internet wel en niet te lezen is over de veelheid van stemmen die juist als censuur kan gelden. Als censuur kan gaan werken, wat ik erg interessant vind. Wat eigenlijk al heel lang aan de gang is. Zeker sinds de eerste aanstelling van Trump. En dan nog een heel dik boek, wat ik al helemaal stuk heb gemaakt met een heel mooie stoffen ding wat helemaal kapot is. Goodbye Eastern Europe, An Intimate History of a Divided Land.
Van Jelle Jacob, pakt hem gelijk.
Ja, beautiful. Van Jacob Mikanowski. En dat was ik eigenlijk vooral, ben ik vooral aan het lezen. Ik lees niet zo heel snel, ik lees heel veel door elkaar. Omdat het onder andere ook gaat over het verliezen van oude rituelen. Omdat bijvoorbeeld ook christenen op een gegeven moment in hele rurale gebieden binnenkwamen, waardoor ook pagan rituals verloren raakten. Bijvoorbeeld het hebben van een hele bijzondere boom in een dorp die opeens zijn functie dreigt te verliezen, omdat er christenen je dorp binnenkomen. Het is heel mooi geschreven. Ik ben nog niet zo ver, maar ik maak dus overal aantekeningen.
Zie je het,
gezondheid.
Gezondheid.
Over vijandelijkheid, maar ook over imperialisme. En dit is echt de grootste tip, denk ik. Het is super mooi geschreven.
Nog een keer?
Goodbye Eastern Europe van Jacob Mikanowski.
Jelle, jij hebt...
Aan kan haken bij Peter Pomerantsev. Dat is niet een boek, maar hij heeft een stuk geschreven voor The Atlantic. Misschien kunnen jullie dat in de show notes zetten. Mm-hmm. Hij bezoekt dan een dorp in de buurt van Jahitna, waar jij was met Pen. Lukashivka heet dat dorp. En hij praat daar met mensen die tijdelijk onder Russische bezetting hebben geleefd. 3 weken lang is dat dorp bezet door de Russen. En die zitten ingekwartierd in het huis van die dorpelingen. En die dorpelingen die zitten in de kelder en die komen er naar boven toe als de ergste strijd voorbij is. Maar die Russen zitten dus in hun huis. En het gaat over hoe je je verhoudt tot je bezetter. Ze wonen in hetzelfde huis, dus ze hebben ook gewoon gesprekken. Die mensen die vragen ook van waarom zijn jullie ons land binnengevallen? En die of soldaten die antwoorden om jullie te redden. Maar ze zeggen ja, we willen helemaal niet gered worden. Dus die mannen die raken ook helemaal in de war. Maar het is een heel ontzettend mooi stuk over hoe je tot elkaar verhoudt met de bezetter en als je in dat land woont. Dus dat vond ik dat is een mooie toevoeging bij Peter Pomerantsev, wat natuurlijk sowieso een geweldige schrijver is.
Ja, je hebt geen boeken meegenomen, Jelle, behalve je eigen boeken. Maar welk ander boek zou je mee willen nemen?
Ik zie hier op de achterkant zie ik de naam Serhii Plokhii staan. Mm-hmm. Dat is wel een... Als je gewoon een goede geschiedenis van Oekraïne wil lezen vanuit een niet-Moskou perspectief... Dan zou ik, volgens mij heet het The Gates of Europe, zou ik echt aanbevelen. Dat was ter voorbereiding op mijn serie heb ik dit boek gelezen. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar dit Goodbye Eastern Europe. Maar het is een heel goed boek om echt een goed beeld te krijgen van die complexe geschiedenis van Oekraïne. Af en toe raak ik zelfs de draad kwijt met de zoveelste Kozakkenopstand. En sluit zich nou al dan niet vrijwillig aan bij de Russen. Het is allemaal, op een gegeven moment was ik wel de draad kwijt. Maar over het algemeen is het een heel goed geschiedenis van Oekraïne.
Welk boek had jij willen meenemen vandaag, Jan?
Een kleine koppige stad.
Ja.
Andrew Harding. Over hoe een dorpje dus inderdaad zeer heroïsch. En eigenlijk ook gewoon waar gebeurt. Want Andrew Harding heeft met al die mensen daar, van de burgemeester tot Alle gewone stervelingen, zeg ik maar even. Echt de hele tijd contact gehouden over hoe zij dus Russische soldaten en tanks hebben weerstaan. Ik ga niet alles verklappen van het boekje. Maar het komt erop neer dat dat dorp erachter kwam dat zij op een hele belangrijke route lagen voor de Russen om verder Oekraïne in te trekken. En dan ontstaan er allemaal discussies. En dan hebben ze toch een soort burgermilitie geformeerd en besloten om op die manier weerstand aan de Russen te bieden. Om te voorkomen dat ze verder richting een grote stad in Oekraïne zouden kunnen staan. En het leest heel bijzonder. Het is ook heel treurig, maar het is een voorbeeld van een van die heroïsche verhalen.
Mooi.
Zeker.
En jij dan?
Ja, moet ik ook wat zeggen nu.
Ga je eigen artikel aanprijzen?
Nee, absoluut niet. dan licht ik Jaroslav Hitzak eruit. Historicus uit Lviv. Niveau Plochy en Timothy Snyder. Met Ukraine Forging of a Nation. En juist inderdaad, doordat hij in Lviv nog steeds zit, heb ik het idee dat hij heel doorleeft. Dat kan beschrijven, de geschiedenis van Oekraïne. En zijn punt is eigenlijk, die geschiedenis niet zo gebaseerd op taal of op grenzen. Nee, de geschiedenis van Oekraïne is gebaseerd op politieke identiteit. Ja. Dus op vrijheid.
Mm.
En dat verschilt dan tussen Oekraïne en Rusland. En dat legt hij uit hoe die vrijheid dan is ontstaan. Met, daar hebben we weer de Kozakken onder andere.
Ja.
En dat maakt zijn boek heel anders. En het is ook, wat dat betreft, hij zegt ook, het is ook nog niet af een land. Het is nog in wording.
Maar het is super actueel.
Daarom,
als je kijkt hoe Oekraïne en Rusland zich ontwikkelen qua vrijheid.
Hij zegt, het is als fietsen. Je blijft trappen aan een land. Ze blijven bewegen.
God, wat poëtisch.
Dat zijn zijn woorden.
Was dit de soepele afronding van dit gesprek?
Ik denk het, ja.
Want we konden hier nog uren over doorpraten, over inspiratie.
Deel 2 dan.
Ja.
Meteen opnemen nu. Dank jullie wel, Lisa Weda, schrijver van Alexandra en Dans Dans Revolutie. Koop dat boek. Plus Jelle Brand Korstjes, dank, schrijver van meerdere boeken over Oost-Europa. En nu in de boekenwinkel Spullen Brengen. Plus podcastmaker van Voordat de Bom Valt.
Koop dat boek.
Dankjewel.
En luister die podcast. We hebben geen mop. Of jullie moeten nog een mop hebben. Joost, die luistert momenteel naar Poetins toespraak. Misschien over Transnistrië in Moldavië. Dat weten we even
niet. Ik heb een mop gefilmd.
Ja, jij bent van de mop. De humor. Er moet humor in zitten.
Ja, er vertelde dus iemand een mop. Die leraar die lesgeeft op die gebombardeerde school.
Mm-hmm.
Die vertelde ineens voor de camera een mop. Die wil ik wel delen.
Ja.
Oké, dus Poetin belandt in de hel. En,
je vindt hem nu al grappig.
Ja, ik ben al helemaal mee.
Ja, het is gelijk helemaal in het verhaal. Poetin belandt in de hel en het is gewoon afzien daar natuurlijk, want het is de hel. En na 7 jaar branden zegt hij van tegen de duivel van, mag ik nou toch eventjes, mag even kijken op de aarde en dagje gewoon even hoe het is. Nou, de duivel zegt, goed, prima. Zij gaat de aarde, hij daalt af naar de aarde, gaat naar het Rode Plein en gaat. Hij duikt een bar in en bestelt een biertje. En zit daar eventjes bij te komen en drinkt zijn biertje. En hij zegt van, is er nog iets, hoe gaat het ook alweer? Dan moet ik wel de mop.
Dat is lastig,
iets voor mij.
Joost.
Dan heb ik toch een stukje gemist. Komt er in ieder geval op neer dat hij uiteindelijk de rekening vraagt. Godverdomme, ik heb toch een stuk gemist. De rekening. En hij zegt, hoeveel is mijn biertje? En die man zegt, 5 hryvnia.
Ja.
Hey.
Maar er zit dus een heel grappig stuk tussen. Potverdomme, Jelle!
Maar ik snap hem. Ik snap hem. En dat is voor mij een hoogtepunt. Stapstrekking.
Ja. Volgens mij heeft Joost wel eens iets over verteld in die trant van. Dus
ook daarom, weer omhoog te houden.
Begreep ik hem.
Ja, maar goed. 218 moppen vertellen over onze regio. Ik geef het je te doen.
Ja, gelukkig. En we hadden toch humor nu. In
ja, maar en ik snap hem. En dat is ook belangrijk.
Dat is zeker belangrijk. Als je gewoon een deel van de mop overslaat en nog steeds snapt. Klasse. Dank jullie, Lisa, Jelle, en Geert-Jan
en Floris.
Hoe kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt?
Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat. Als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR. En natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.